Goedenavond gemeente en allen die thuis met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponentee Lucas uit IJsselmuiden. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van volgende week is bestemd voor de stichting Kinderhulp Tsjernobylramp. En volgende week zondag 19 juli hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur dominee M. Baan uit Veenendaal en 's avonds om 6:30 dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk. Beide diensten zijn hier in CCK 2. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezing 1 Korinthe 11, vers 17 tot 34 en de te zingen psalmen, psalm 97 vers 7, psalm 125 vers 1, psalm 62 vers 4 en 5, psalm 18 en de voorzang psalm 108 vers 1. In de kerk wordt er niet gezongen. De organiste speelt de psalmen, zodat u in gedachten kunt meezingen. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkenraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En de voorzang is nu psalm 102 en daarvan het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan deze dienst voortzetten en wij zingen, oftewel neuriën, psalm 97, het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. 97 vers 7. Wij gaan nu ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En ons antwoord is Psalm 125, het eerste vers. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sionsberg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. Psalm 125, vers 1. Doen we dan nu belijdenis van ons geloof en spreken ieder van u en jullie met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Die op de Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. En Heere, zo komen we voor uw heilig aangezicht, voor de tweede maal vandaag. Althans de meeste van ons waarschijnlijk, en we komen u hartelijk dank zeggen dat u ons de gelegenheid opnieuw geeft. Dat we elkaar mogen ontmoeten rondom uw woord voor uw heilig aangezicht. En we hebben de afgelopen tijd beseft wat een zegen dat is en ook dat het niet vanzelfsprekend is. En dat u de getrouwe bent die doorgaat met uw werk, dat is al evenmin vanzelfsprekend. En u doet dat omdat u het plan hebt opgevat om u een kerk te vergaderen uit alle geslachten en talen en naties en tongen over de hele wereld en door alle tijden heen. En wij kunnen wel eens wat somber zijn over onze tijd als we bedenken wat er allemaal speelt in de wereld en dichtbij. Wat er in onze eigen gezinnen en onze eigen harten soms omgaat. En dan kunnen we moedeloos worden en we denken dat het een aflopende zaak is. Heere, maar als we op u vertrouwen, dan vertrouwen we niet op een aflopende zaak. Maar dan hebben we de beste zaak die er ooit geweest is. En daarbij past niet wantrouwen en geen moedeloosheid, ook al kunnen we daar soms echt doorheen gaan. Maar dan past vertrouwen en moed, omdat uw zaak er altijd best voor staat. En het gaat heen naar uw toekomst toe. En geeft dat ons in de harten ingeplant wordt, die gedachte. En dat het niet tussen onze oren zit van de kerk is een aflopende zaak, maar dat het werk in uw koninkrijk doorgaat en dat uw koninkrijk komende is, vast en zeker. En het wordt straks mooier dan het ooit geweest is voor alle die u hebben leren vrezen. Ja, en tegelijkertijd is het ook zo voor allen die u verlaten, die hebben smart op smart te vrezen. Nu lijkt het net andersom. Dat hoorden we vanmorgen ook. De psalmdichter zei: waarom is er voor mij iedere dag tegenspoed en hebben de goddelozen voorspoed? Maar eenmaal zal blijken dat het toch net andersom is. En dat zien we niet met onze gewone ogen, maar als u er ons de ogen voor opent, dan gaan we dat zien. Dan ontdekken we het. Dat we ook de voetstappen drukken van de Heere Jezus, die net als Jozef door de vernedering heen, door de diepte heen, de diepte van het kruislijden, is verhoogd. En die nu zit aan de rechterhand van uw Vader. Er is maar één naam gegeven door welke wij zalig moeten worden. Eén naam is onze hoop. En geef, Heere, dat wij ons vertrouwen daarop mogen leren stellen, op u alleen. En dat we uw woord en alles wat u zegt en doet, niet met wantrouwen, maar met vertrouwen mogen gadeslaan, ontdekken, bemediteren en daaruit leven. Dan hebben wij perspectief, vooruitzicht. En dan mogen we weten wat er ook gebeurt. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Heere, wil u zelf vanavond verheerlijken, ook als we de schriften lezen. Als het gaat over de inzetting van het Heilig Avondmaal en wat het Heilig Avondmaal is. En ook voor wie het is ingesteld. En Heere, wilt u dan zelf ook daarin meekomen in de prediking? Het is moeilijk als het aan ons ligt. Maar Heere, als u met uw Heilige Geest verlichting geeft, dan zal het ook weer vanzelf gaan. En dan zullen we het ook allemaal begrijpen. Dan hoeft er niemand hier te zijn die zegt: ik snap er niks van. Want als u het ons laat zien, dan wordt het zo klaar, helder als de middag. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor allen die zich vanwege hun zonden mishagen en zich voor God verootmoedigen, maar nochtans ook vertrouwen dat u er voor hen bent, Heere Jezus. En geef dat vertrouwen in ons aller hart mag zijn of komen. En dat we met al die moeilijkheden die wij soms kunnen bedenken, maar ook die de Satan met al zijn pijlen op ons afvuurt, dat wij al die moeilijkheden bij u kwijtraken. En dan kunt u soms in één klap alles van tafel vegen. Al onze bedenkingen, al onze vragen. En dan blijft er maar één ding over. Ik wil bij de Heere Jezus zijn. Ik wil hem ontmoeten. Op zijn eigen bevel. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. En dat we zo als kerk en als gemeente rondom uw woord en rondom de sacramenten mogen opwassen, opgroeien in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Heere, zo hebben we u veel te vragen. We denken ook aan de mensen die met ons verbonden zijn. Wil ook thuis waarmee geluisterd wordt met uw Heilige Geest zijn. En wil overal waar uw gemeente samenkomt, misschien hier op het dorp en anders elders in het land en in de wereld, wil overal uw koninkrijk bouwen. Heer, we bidden voor alle die u niet kennen of die u de rug hebben toegekeerd. Geef bekering, ontdekking, dat we mogen zien dat u, Heer Jezus Christus, met open armen staat te wachten op een iedere zondaar die zich bekeert. En wilt u dat dan ook nog eens zelf doen? En wilt u zo uw eigen naam verheerlijken, dwars door alles heen? Gedenk ons hier in de kerk, zegen aan ieder die een taak heeft, koster, organist. Zegen ons allen in spreken en luisteren, ook de kinderen. Dat ook zij er toch iets van mogen begrijpen. En als het niet begrijpen is, dan wel aanvoelen dat dit gaat om heilige zaken tussen u en ons. En dat ook de viering van het heilige avondmaal zeer begeerlijk is, waar je echt naar mag verlangen en uitzien. En dat het voor allen die buiten u door willen leven, dat die als het ware de wacht krijgen aangezegd. Zo kan het niet altijd doorgaan. Zo kan het niet langer. Heren, want het is of we belijden u, of we leven voor onze eigen rekening. Hoor dan zo ons gebed en aanvaard ook de dank over al die mooie, fijne dingen waarmee u ons iedere dag zegent. Leer ook die zegeningen ons tellen, één voor één. Dat vragen we van u, om Jezus wil. Amen. Wij lezen uit 1 Korinthe 11, vanaf vers 17 tot en met 34. 1 Korinthe 11, vanaf vers 17. Paulus schrijft dus aan de gemeente van Korinthe. We vallen zomaar in de brief. Het is natuurlijk één geheel zo'n brief, maar we lezen daaruit een klein stukje. En dat gaat over het avondmaal. Vanaf vers 17 luidt het woord van God. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want ten eerste, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen onder u zijn en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal en deze is hongerig en de andere is dronken. Hebt gij dan geen huizen om daar te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente van God en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik dan zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn er onder u vele zwakken en kranken, zieken en vele slapen, dat wil zeggen zijn overleden. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij thuis eten, opdat gij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Tot hiertoe de schriftlezing voor vanavond. Straks wil ik aan het begin van de preek met u lezen de Heidelbergse catechismus, de vragen en antwoorden die aan de orde zijn uit zondag 29 en 30. Maar laten wij nu eerst zingen Psalm 62, vers 4 en 5. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust twee goden stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. En ook het vijfde, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. 4 en 5 van Psalm 62. Straks na het amen van de prediking zingen we Psalm 18. Ja, je moet het een nummer geven natuurlijk. Er staat op het bord nummer 1, maar we zingen de voorzang. Dat zijn de eerste vier regels. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steenrots, burg en helper is de Heer, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Dat is de voorzang van Psalm 18. Na het amen van de prediking. Dan lezen we samen de vragen en antwoorden die aan de orde zijn. Zondag 29 en een deel van zondag 30. En daar luidt de catechismus, vraag en antwoord 78... Word dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antwoord nee, maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, zo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het naar de aard en de eigenschap van de sacramenten het lichaam van Christus Jezus genoemd wordt. Vraag 79. Waarom noemt Christus dan het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed, of het Nieuwe Testament in zijn bloed, en Paulus de gemeenschap van het lichaam en bloed van Christus? Christus spreekt zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat, zoals het brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, zo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtig aan zijn ware lichaam en bloed door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden, zo waarachtig als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zeker onze eigene is, als hadden wij zelf in onze eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. En dan vraag en antwoord 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal van de Here en de paapse mis? Het avondmaal des Here betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd wordt, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet worden aangebeden. En zo is de mis in de grond niet anders dan een verloochening van de enige offerande van het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. En dan tot slot vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, de huichelaars, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Tot hiertoe de catechismus vragen, u begrijpt het wel. Dit kunnen we niet letter voor letter gaan uitleggen. En toch heb ik in overleg met de kerkenraad ook voorgesteld om er toch ook vraag en antwoord 80 en 81 bij te betrekken. Anders wordt het een, ja, dan kan het een erg droog verhaal gaan worden en daar zit ook niemand op te wachten. U begrijpt wel, je kunt er wel tegenop zien om dit te behandelen, maar we hopen met de hulp van de Heren hierover met u na te denken. De tekenen van het avondmaal en de avondmaalgangers, dat heb ik boven de preek gezet. Het heilig avondmaal is altijd weer een bijzonder onderwerp. Er zijn natuurlijk ook kerken en gemeenten, daar wordt er nooit over gediscussieerd. Daar is geen voorbereiding, daar wordt het gewoon gevierd in een soort gewoonte die misschien wel te gewoon is, zonder daar nou echt over na te denken. Er zijn ook situaties, dan wordt het zo uitvergroot, dat het een berg wordt waar je nooit meer overheen kan kijken. En dat is het andere uiterste. En het is nou niet dat we tussen allerlei uitersten door moeten wandelen, maar we willen wel proberen om het naar de schrift te behandelen. Kortom, wel een lastig onderwerp. Ik weet zelf ook wel, toen ik belijdenis gedaan had, toen was de weg naar het avondmaal voor mij persoonlijk niet direct open. Daar moet je naartoe groeien en daar moet je niet naartoe gejaagd worden. Maar als iemand meteen na het doen van belijdenis aan het avondmaal gaat, dan moet je er ook niet op neerkijken, dat is alleen maar verheugend. Maar kortom, dat is altijd een worsteling. Net als de heilige doop is het sacrament van het avondmaal door de Heere Jezus ingesteld. En daarom zijn het de twee sacramenten die de kerk van de reformatie heeft gesteld tegenover de zeven sacramenten die de Rooms-Katholieke kerk nog steeds heeft. En de catechismus is natuurlijk bij uitstek een document van de reformatie. Dus ook in die tijd ontstaan. En vandaar dat wij ook vragen hebben gelezen vanavond die echt duidelijk te traceren zijn in die tijd. Dat wil niet zeggen dat ze uit de tijd zijn. Ze zijn nog steeds belangrijk. Maar dat zullen we zo zien. En wat van de beide sacramenten geldt, dat is dat ze niet uit gewoonte of bijgeloof gebruikt moeten worden. Het is geen magie. Dat is eigenlijk wel het sacrament in de kerk van Rome. Dat is een soort magisch middel, daar komen we zo nog op. Maar wat ik al zei, het avondmaal heeft in de beleving van menig kerkganger een veel groter gewicht gekregen dan dat van de doop. Het zou maar zo kunnen zijn dat het komt omdat we de doop niet verstaan. Zou maar zo kunnen. De gang naar de avondmaalstafel is veel minder vanzelfsprekend als de gang naar de doopvont. En dat niet zomaar iedereen aangaat, dat staat als een paal boven water. Maar voor wie is het avondmaal dan? Daar gaat het over vandaag. En ook over de betekenis van de woorden die Jezus zei: dit is mijn lichaam. De vorige keer, ik vat maar even heel kort samen, ging het over vraag en antwoord of zondag 28, vraag en antwoord 75 tot 77. En kort samengevat, vraag 75, Christus gaf een opdracht en een belofte. De opdracht, en dan gebruik ik de terminologie van de catechismus, de opdracht aan mij en alle gelovigen, daar kom je niet onderuit om jezelf eraan te spiegelen. Aan mij en alle gelovigen om het gebroken brood te eten en de drinkbeker te drinken. Dat is een opdracht. Tot mijn gedachtenis, zegt Christus. En daar verbindt hij de belofte aan. Zo zeker als ik met mijn ogen zie dat het brood gebroken en de drinkbeker mij aangereikt wordt, zo zeker is zijn lichaam geofferd en zijn bloed vergoten aan het kruis voor mij. De catechismus discussieert niet vanuit het ongeloof, maar vanuit het geloof. En het tweede, zo zeker als ik met de mond proef het brood en de wijn, zo zeker voedt de Heere zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed. Tot het eeuwige leven. Dus hier gaat het om wat de tekenen met ons doen als wij het avondmaal gebruiken in het geloof. Als je dat zo op je in laat werken, dat is me nogal wat. Dat zijn me toch dingen die hier aan de orde zijn. En dan zegt vraag 76, maar wat doen wij dan eigenlijk als we het avondmaal gebruiken? En het antwoord luidt, we nemen in het geloof het lijden en sterven van Christus aan. En daardoor ontvangen we vergeving van zonde en het eeuwige leven. We worden verenigd met Christus. Steeds meer één met hem. En als leden van één lichaam door één geest geregeerd. En dan antwoord 77 zegt dan ook waar het staat, wat Christus beloofd heeft, namelijk bij de instellingswoorden van het heilig avondmaal. En er worden twee schriftgedeelten van Paulus aangehaald, 1 Korinthe 11 en 1 Korinthe 10. Maar nu dan onze zondag 29 en 30. Wat is het heilig avondmaal? Je zou de vraag ook anders kunnen stellen, wat gebeurt er nou als er avondmaal gevierd wordt? En dan zegt vraag en antwoord 75, Christus zelf voedt en laaft ons. Hij is vanuit de hemel door zijn Heilige Geest verbonden met de gemeente, met zijn kerk op de aarde. Maar goed, hoe moet je dat dan zien? En dan zegt vraag en antwoord 78, wordt dan dat brood en die wijn wezenlijk, dus heel echt, het lichaam van Christus en het bloed van Christus? En dan is het antwoord nee, net zo min als het doopwater de zonde van ons afwast, net zo min is dit, zijn de tekenen van het avondmaal letterlijk het lichaam en het bloed van Christus. Het is er alleen maar een teken van en een bevestiging ervan. Dus niet letterlijk het lichaam van Christus en niet letterlijk het bloed van Christus, maar dat is beeldspraak. Maar, vraag en antwoord 79, zoals brood en wijn het tijdelijke leven onderhouden, zo worden onze zielen gevoed en gespijzigd tot het eeuwige leven door Christus gekruisigde lichaam en vergoten bloed. En zo zeker als wij brood en wijn gebruiken aan de avondmaalstafel, even zeker krijgen wij door het geloof, dat is het kritische element altijd weer, door het geloof, deel aan het lichaam en bloed van Christus. Zijn lijden, zijn gehoorzaamheid wordt ons toegerekend alsof wij zo gehoorzaam geweest zijn en alsof wij nooit één zonde hebben gehad of gedaan. Dat is toch bijzonder rijk als je dat op je in laat werken. Dat als je in Christus bent, dat God jou ziet alsof je nooit één zonde had gedaan. Terwijl je zelf, bij wijze van spreken, steeds kritischer op jezelf wordt. En steeds meer zonde en onheiligheid in jezelf ontdekt. Dus avondmaal vieren betekent dat God ons ziet als volkomen rein. En zonder zonde. En dat je door de Heilige Geest en in het geloof met Christus verbonden bent. En wat doe je dan als je avondmaal viert? Dan zeg je als het ware in jezelf, Heere, ik geloof het. Niet omdat ik het zie of omdat ik het voel, maar omdat u het hebt gezegd. Daarom. Geloven is een acte van gehoorzaamheid. En in de weg van gehoorzaamheid ontvang je de volle vrede. Gehoorzaamheid gaat voor inzicht. Wij zeggen wel eens, ik doe het alleen als ik snap waarom ik het doe en dan gaat het vanzelf. Nee, gehoorzaamheid gaat voor het inzicht, ook in het geestelijke. Maar dan wel de vraag, hoe komen de opstellers van de catechismus erbij om het allemaal zo te zeggen? Wij zouden toch zeggen, het is toch best ingewikkeld. Nou, het is een reactie op de avondmaalsleer in de Rooms-Katholieke Kerk. De viering van de mis, oftewel de Eucharistie, dan klinken de instellingswoorden zoals Jezus die uitsprak. Neemt, eet allen daarvan, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En dan zeggen ze in het Latijn, hoc est corpus meum, dat is later wat bij wijze van grap afgekort tot hocus pocus. Daar komt hocus pocus vandaan. Hoc est corpus meum. Dit is mijn lichaam. En dan doet de... Kijk maar eens via domradio.de naar een dienst in de Dom van Keulen. Dan kun je het zo voor je zien gebeuren. Dan pakt de priester de hostie. dat kleine ronde broodje. Hij licht het omhoog en dan klinkt het belletje. Dit is mijn lichaam. En dan wordt op dat moment, dat is het moment van de consecratie, dan wordt, gelooft men, de hostie letterlijk het vlees van Christus. En dan zakt dat weer, de priester legt het zo neer en dan knielen ze allemaal rondom het altaar. Want daar ligt Christus op het altaar. Het brood wordt letterlijk lichaam van Christus. En zo gaat het ook met de drinkbeker. Als alle woorden daarover uitgesproken zijn, dan heft de hoofdcelebrant de beker omhoog en dan klinkt opnieuw het belletje. Intussen hoor je de klokken luiden van de dom. En op dat moment verandert de wijn in het bloed. Althans, zo gelooft men. En opnieuw buigt men voor die beker, want het is bloed. Het smaakt naar wijn, het ruikt naar wijn, maar het is toch bloed. Er mag dus ook geen druppel van gemorst worden, want dan mors je het bloed van Christus. En vandaar dat vroeger in de Rooms-Katholieke Kerk er wel serieuze discussies plaatsvonden van wat gebeurt er nu als een kerkrat een klein stukje van het avondmaalsbrood opeet. Mag je die rat dan doodmaken? Het antwoord is nee, want dan maak je Christus dood, want die rat heeft Christus gegeten. Begrijp je de uitwassen die je dan krijgt? Brood wordt lichaam, wijn wordt bloed, dat noemen ze dan de transsubstantiatie. Maar dat werkt een magische sacramentsopvatting uit. Want dan denk je inderdaad, als ik dat brood eet, dan eet ik Christus. De priester deelt de genade uit. Ja, het is een altaar, het is een priester. Dat zegt natuurlijk al genoeg. En wat doet een priester? Offeren. De priester deelt de genade uit en de gebruiker van het sacrament ontvangt de genade niet door het geloof, maar gewoon door dat stukje brood te slikken. Fysiek ingestorte genade. Zonder sacrament geen behoud. Het sacrament is op die manier niet een teken en zegel van Gods genade, maar het is de genade zelf. En tegen deze sacramentsopvatting streed de reformatie terecht. Het brood is niet letterlijk het lichaam van Christus en de wijn niet letterlijk het bloed. Maar, wat dan wel? Helaas konden de drie belangrijkste reformatoren van dat moment het daarover nou juist ook weer niet eens worden. Luther bleef tamelijk dicht bij de katholieke opvatting en zei: brood en wijn worden niet letterlijk bloed of lichaam en bloed van Christus, maar Christus is wel in, met en onder de tekenen lichamelijk aanwezig. Ja, maar zeiden mensen, als nou in Keulen avondmaal gevierd wordt, in Amsterdam en in Vriezenveen, maar hoe kan Christus dan lichamelijk overal zijn? Ja, zei Luther, dat moet je gewoon geloven. Want hij is lichamelijk overal aanwezig. Want, zei Luther, er staat immers, dit is mijn lichaam, dan is het toch. En zegt Luther, daarin is mijn troost nou juist gelegen, dat Christus hier aanwezig is lichamelijk. Zwingli, de reformator van Zurich, die zei, nee, zo moet je dat niet zien. In het avondmaal denken wij terug aan het lijden en sterven van Christus aan het kruis. Dus een gedachtenismaaltijd. We denken terug aan het offer dat Jezus gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wat, zei Luther, moet dan mijn zwakke geloof steunen op een gedachte in mijzelf in plaats van op Christus? In 1529 hadden ze hierover een gesprek in Marburg, op uitnodiging van de landgraaf Philips van Hessen. Ze kwamen er niet uit. Calvijn probeerde een brug te slaan en die zei, Christus is in het avondmaal werkelijk aanwezig, maar niet lichamelijk. Door zijn geest worden wij met Christus verbonden die in de hemel woont. En brood en wijn zijn daarvan het teken en zegel, oftewel de bevestiging. Nou, wat een discussies. Wij zijn soms geneigd om te zeggen, waar kun je allemaal verschil over maken? En toch is het wel eens goed als we dit dus op ons in laten werken, wat hier allemaal achter zit. Dat zijn geen kleinigheden. Dan wil ik niet zeggen dat hier, als je hierover van mening verschilt, dat dat een zaak is van hemel of hel. Dat kan natuurlijk niet zo zijn. Nu vraag en antwoord 80. Die vraag en het antwoord is velen een doorn in het oog. De paapse, oftewel de pauselijke mis, een vervloekte afgoderij noemen, dat is niet meer van anno 2020. Dat kun je vandaag de dag zo niet meer zeggen. Dat is toch wel erg onvriendelijk. Dan moeten we bedenken dat deze vraag in de eerste uitgave van de catechismus, en dan hebben we het over 1563, ontbrak. Maar toen de catechismus eenmaal uit was, toen was ook het concilie van Trente afgelopen. De Rooms-Katholieke Kerk had vergaderd. Wat moeten we doen, jongens? Want die reformatie, dat gaat niet goed. Er gaan zoveel mensen uit de kerk. We gaan een tegenaanval inzetten. En wat hebben ze in Trente gezegd op die kerkvergadering in Noord-Italië? Trente zegt, wie gelooft, of wie zegt dat je alleen door het geloof rechtvaardig voor God wordt, die zij vervloekt. Wie zegt dat de sacramenten alleen zijn ingesteld om het geloof te versterken, die zij vervloekt. Wie zegt dat in de mis niet een waarachtig offer wordt gebracht, die zij vervloekt. En zo in de documenten van Trente vliegen de vervloekingen je bij bosjes om de oren. Ook al zijn hedendaagse katholieke theologen geneigd om te zeggen dat de mis niet echt een offer is, maar een presentstelling van Christus. Het concilie zelf en al die uitspraken is nooit herroepen. Daar zijn ze nooit op teruggekomen. En dan zeg ik, mag de catechismus dan ook één keertje uit zijn slof schieten? Dominee Blenk zegt in zijn boekje over de catechismus, het avondmaal is geen offer, het is geen offermaaltijd, maar het is een gemeenschapsmaaltijd. Daarom moet er geen altaar zijn, maar een tafel. En bij dit alles, gemeente, moeten we beseffen dat weliswaar de Rooms-Katholieke misopvatting, dat we die mogen en moeten veroordelen als werkelijk vervloekte afgoderij. Maar dat betekent dan nog niet dat we gelijk de intentie van al die Rooms-Katholieke gelovigen, zal ik het maar zo eens zeggen, in twijfel trekken. Dat zij verre. Dat wil niet zeggen dat wij onze Rooms-Katholieke medeburgers gaan veroordelen, dat zij verre. Dat wil zeggen dat wij in liefde bidden voor de hele christenheid. En dat wij in liefde bidden om de geest. Of die onze kerk, onze kerken, de protestantse kerken. Maar ook de Rooms-Katholieke kerk en de Russisch-Orthodoxen en noem het maar op, wil doorwaaien. Zodat er wonderen gaan gebeuren. Dat is onze roeping. Maar we moeten wel scherp in het oog houden dat je niet zomaar kan aanvliegen bij de viering van de Eucharistie. Dat is echt wat anders. Dat moet je wel weten. Gemeente. En dan zegt antwoord 80 dat we door het enige en eenmalige offer, dus niet het herhaalde offer, maar het enige offer van Christus aan het kruis, volkomen vergeving hebben van al onze zonden. Je krijgt geen vergeving door een stukje brood te eten, maar door het geloof in Christus. En Kolbrugge zou dan zeggen, ik ben op Golgotha bekeerd, want daar is dat offer eenmaal gebracht. En daar leef ik mijn leven lang uit. En we worden dus niet door het sacrament, maar door de Heilige Geest in Christus ingelijfd. Misschien was het u ook opgevallen dat de catechismus steeds spreekt over wij. Er staat niet wat is de enige troost voor Gods ware volk. Er staat ook niet hoe worden Gods kinderen in het avondmaal ervan verzekerd dat zij aan het offer van Christus deel hebben. Want de catechismus spreekt niet afstandelijk, maar in vertrouwen. Vertrouwelijk in de geest van het geloof. De catechismus wil het jonge kind leren geloven onder inwachting van de Heilige Geest. En daarom mag het kind de vragen leren, uit zijn hoofd leren en nazeggen. En daarom gaan wij niet in een kinderzieletje zitten peuren van is het wel echt bij jou. Wij leren toch ook de psalmversjes uit ons hoofd. Daarin prijzen wij toch de Heere en daarin belijden wij onze zonden. En dan zeggen we toch ook niet, je mag het wel leren, maar je moet wel bedenken, als je geen ware gelovige is, mag je dat eigenlijk zo niet zeggen. En zo is het ook met de catechismus. Spreekt in vertrouwen, niet afstandelijk, in de geest van het geloof. Het ongeloof zegt, God moet het doen, maar het geloof zegt, God doet het. Dat is een wereld van verschil. Calvijn preekte ook altijd in de wij-vorm. Heus niet omdat Calvijn ervan uitging dat de meeste hoorders wel ware gelovigen zouden zijn. Verre van dat zelfs. En toch, de catechismus separeert wel, maakt wel onderscheid. Ten avondmaal gaan is voor de catechismus nimmer een automatisme. Antwoord 65 zegt, of 75, mij en alle gelovigen. Daar heb je het al, alle gelovigen. En zo zijn we aangekomen bij vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Wie hebben er nou deel aan die grote weldaden die in het heilig avondmaal geschonken worden? Wie mogen en behoren aan te gaan aan het heilig avondmaal? Ik heb ook eens gelezen wat dominee G. Boer, zo'n oude bonder, met die prachtige preken van hem, erover geschreven heeft. Hij zegt, het avondmaal is een publieke maaltijd. Het wordt in de publieke, de openbare eredienst bediend. Maar het wil niet zeggen dat daar mensen zomaar aan kunnen waaien uit alle kerken enzovoort. Of dat daarvoor een kerklidmaatschap niet nodig zou zijn. Dat is zeer beslist wel het geval. Want het avondmaal staat in het midden van de gemeente van God. En ook luidt het antwoord op vraag 81 niet dat het voor de gedoopten is, hoewel de doop aan het avondmaal vooraf gaat. Er staat in de derde plaats ook niet dat het voor belijdende leden is, hoewel dat natuurlijk formeel wel waar is. En belijdenis en avondmaal zijn onafscheidelijk. Dat kun je ook lezen in het kort begrip, hè? Dat is voor degene die begeren om aan het avondmaal deel te mogen nemen. Het avondmaal zegt ook niet, het is voor mensen die onberispelijk leven. Dominee G. Boer zegt, het pijllood, dat is een zin die je moet je bewaren. Het pijllood wordt onmiddellijk in de gezindheid geworpen. Het heilig avondmaal is voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat hun om Christus wil hun zonden vergeven zijn. En ook al is het dat er nog allerlei overgebleven zwakheid is, dat is met zijn lijden en sterven bedekt. Het is als sneeuw die alles bedekt. Het is er wel, maar je ziet het niet meer, het is weg. En het is voor hen die begeren hoe langer, hoe meer hun leven te beteren en hun geloof te sterken. Er wordt dus naar onze gezindheid gevraagd. Dat is meteen het diepste van een mens. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Dat is natuurlijk een ouderwets woord, mishagen. Het betekent echt niet dat je met een minderwaardigheidscomplex over deze aarde hoeft te lopen. Of dat je een hekel moet hebben aan jezelf als menselijke persoon. Echt niet. Maar wat dan? Jezelf vanwege je zonde mishagen heeft te maken met een diep besef van schuld. Het heeft te maken met boetvaardigheid, met rouw, berouw. En denk dan maar aan die tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig. Je hebt verdriet van je zonde omdat je de Heere er verdriet mee doet. En het gaat hier echt om een oprecht schuldbesef dat zodra begint als de Heilige Geest door het woord van God ons de ogen laat opengaan en laat zien wie God is en wie wij zijn. Dat leer je, waar leer je dat? Weer de catechismus. Uit de wet van God. Uit het goede gebod van God. Die ons iedere morgen wordt voorgelezen. En die wet die ons geheel veroordeelt. En tegenover Gods goedheid, zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid staat onze slechtheid. Het klinkt niet leuk, ik weet het. Onze verdorvenheid, ja onze totale verdorvenheid, dat staat er tegenover. Zo onrein en onheilig als wij zijn, zo kunnen wij niet voor God bestaan. Dat is geen mening, dat is niet iets waarvan je zegt, nou daar heb ik eigenlijk niet zoveel mee, dat is wat. Dit of dat, nee, dat is de waarheid. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Wie? En dan ga je inleven, het zijn mijn zonden die uw hoogheid schonden. Door mijn zonden beroof ik God van zijn eer. Het heeft de Heere Jezus zijn leven gekost. Dat is geen kleinigheid. En door mijn zonde doe ik God en mijn naaste en mijzelf kwaad. Mooier wordt het niet. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Daar moet je achter vallen, wordt dan wel eens gezegd. Daar moet je voor vallen. En dat gaat veel verder dan te zeggen, sorry, ja, iedereen maakt wel eens een fout. Want zo kun je altijd nog jezelf handhaven. En dan zegt dominee Boer in diezelfde preek over de catechismus, ons eigen ik moet met wortel en tak worden gerooid. Zoals je een boom rooit. Zelf mishagen betekent dat je een walging krijgt aan jezelf. Pas lazen we dat nog in Ezechiël 36. Ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf krijgen. Dat is de realiteit. Het ware zelfmishagen is dat we God liever gaan krijgen dan onszelf. Dat gaat het diepst. Dat was ook de prediking van Jezus. Er is niemand geweest die ooit mensen heeft bedreigd met de hel dan Jezus alleen. Hij mag het zeggen. Jezus zegt, die zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En als je je leven aan hem verliest, dan krijg je het. Het eeuwige leven. Zullen we onszelf daarin onderzoeken, gemeente? En u voelt ook wel aan dat het hier gaat om op het scherpst van de snee. Het gaat erom dat we leren beseffen dat we gezondigd hebben tegen een God die alleen maar goed doet. En dat dat besef ons harde, hoogmoedige hart verbreekt. En op dit terrein maken zachte heelmeesters stinkende wonden. En inderdaad, die tollenaar, die had het begrepen. O God, wees mij de zondaar genadig. Hij had zich aan God uitgeleverd en het is hem niet tegengevallen. Ken je daar ook iets van? Jezelf vanwege je zonde mishagen en toch daar blijft het niet bij. Nochtans vertrouwen dat deze, namelijk die zonden, u om Christus wil vergeven zijn. En hoor je nou waar het ook om gaat? Om vertrouwen, weer dat vertrouwen. Zonder vertrouwen is er geen band met de Heere mogelijk. En dat is in de catechismus, als het om het geloof gaat, ook het sleutelwoord. Vertrouwen. Vertrouwt u de Heere? Vertrouwt u het woord van God? Zegt u, dat woord is mij dierbaar. Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Daar ben ik nou de hele dag mee bezig. Vraag en antwoord 21, wat is een waar geloof? Niet alleen een stellig weten enzovoort, maar ook een vast vertrouwen. Wat de Heilige Geest door het evangelie in het hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving van zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken wordt. Om de verdiensten van Christus wil uit louter genade. Dus dat vertrouwen, dat is ook nog eens iets wat je geschonken krijgt. Christus wordt ons verkondigd als een volkomen zaligmaker. Hij wordt ons aangezegd. Niet van, kijk maar wat je ermee doet. Hij wordt u, jou en mij aangezegd. En kennis van zonde en het vertrouwen dat ze om Christus wil vergeven zijn. Dus de kennis van wat ik heb gedaan en wat God heeft gedaan. Die vormen de twee zijden van die ene medaille van het geloof. En daar draait het in het heilig avondmaal nou precies om. En zo wordt Christus en zijn werk verheerlijkt in ons hart en leven. Maar goed, nu dat hele spannende. Paulus zegt tegen de Korintiërs dat het mogelijk is dat je onwaardig het brood eet en de drinkbeker drinkt. En wie dat doet is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. En die eet en drinkt zichzelf een oordeel. En dat is ook in het avondmaalsformulier terechtgekomen. Maar dan moeten we wel goed opletten. Want onwaardig, dat wil niet zeggen dat je het als mens waardig zou moeten zijn. Maar dat betekent dat je het op onwaardige manier eet en drinkt. In Korinthe werden eerst liefdemaaltijden gehouden. De christenen, zoals hier in sommige gemeenten de gewoonte hebben om na de dienst koffie te drinken, werd daar in die grote havenstad, er werden liefdemaaltijden gehouden. En iedereen bracht wat mee. Als je rijk was, bracht je veel mee. Als je een slaaf was, had je eigenlijk niks. Dat liep niet altijd even goed. Er waren rijken die probeerden die armen wat aan de kant te krijgen en die zaten zelf te zwelgen in brood en wijn en soms was er hier en daarin aangeschoten of zelfs dronken. En dan na die liefdemaaltijd ging het vanzelf over in de viering van het heilig avondmaal. En dan begrijp je wel, als je net in die maaltijd veel te veel wijn had gedronken, ja dat mag niet. Dan ontheilig je de tafel van de Heere. En daar doelt Paulus op. Er waren mensen die dronken aan het avondmaal verschenen. En daarom moet de mens zichzelf ook beproeven. Want als je op onwaardige wijze dat eet, dan eet en drink je jezelf een oordeel. Gelijk maar even toch ook dit. Er staat niet het oordeel. Er zijn mensen die vrezen, als ik toch onterecht aanga, dan ga ik verloren. Nee, een oordeel. En zegt 1 Korinthe 11, lees het thuis nog maar eens goed na, dat oordeel dat bedoelt God opdat wij onszelf bekeren. Er is bij de Heere altijd een weg terug. En daarom moet de mens zichzelf beproeven. En 2 Korinthe 13 zegt dan, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Ja toch? Zegt hij eigenlijk als het ware. Ja toch, Of toch niet? Tenzij dat u enigszins verwerpelijk bent, met andere woorden, ga nou eens eerlijk bij jezelf na of Jezus Christus jou lief en dierbaar is. En dan zegt het avondmaalsformulier, dat doen we op 3 manieren. De eerste, we moeten onze zonde en vervloeking bedenken. Ons hart onderzoeken of we de gewisse belofte van God geloven dat ons onze zonden vergeven zijn. En als derde, we moeten ons geweten onderzoeken of we gezind zijn om voortaan voor hem te leven. Wie zo gezind zijn, die zal God gewisselijk in genade aannemen. Maar wie dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En dat is nou eigenlijk het spannende. Voel ik het nou wel echt, gaan wij dan zitten denken. Is mijn zondekennis wel diep genoeg, ben ik geen huichelaar en wat kan er allemaal niet in onze harten en zielen rond gaan spoken? En er rijzen bezwaren op, zo groot als een berg, waar je nooit meer overheen kan kijken. Hoe weet ik nou dat ik geen hypocriet ben? Hoe moet dat goed komen? Ja, daar weet de Heer op vele manieren raad mee. De een zus en de andere zo. Als je toch, ik ken dat een beetje van mezelf, dan zat ik in de bank en dan dacht ik, oh, moet je toch kijken, nou gaat die ook al. Totdat ik er zo'n last van kreeg dat ik zelf bleef zitten. Ja, dan kom je echt in de klem. Want niet aangaan is ook een belijdenis. En als je dan Christus niet belijdt, in woord en daad, dan zal het je aangerekend worden, dan zal het je veroordelen. Dat is ook een oordeel. Hoe moet het goed komen? Een ander krijgt vanuit het woord zo'n bemoediging dat alle bezwaren in zijn hart zo aan de kant geschoven worden. En gemeente, als u er zelf zo eentje bent met al die bezwaren, dan mag je toch ook bidden tot God, alsof die bezwaren zomaar weg wil nemen. Want als de liefde er toch is, ja, dan mag de vrees toch wijken. Dan mag je toch zeggen, Heere, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik moet nu gaan. Ik moet u belijden. Anderen hebben belijdenis gedaan en die gaan van jongs af aan het heilig avondmaal in alle rust en kalmte. Is dat fout? Nee, natuurlijk niet. Dat is een zegen. Als je rustig met een vaste koers door het leven vaart, dan wil dat heus nog niet zeggen dat de duivel er niet op afkomt, soms ook heel listig. Maar wat is het een zegen, als je die koers mag gaan. Ja, dit is echt duivelswerk om ons van het pad af te brengen. Willem de Meerode schreef een gedicht met als titel Voorbereiding. Hun harten voelden zij als boeken in Gods geduchte hand gelegd en wisten dat hij al hun slecht gedrag gerecht zou onderzoeken. Zij lazen bang en hunkerend mee en zagen wat zijn vingers wezen. Was er niets goeds? Hun schaamt en vrezen groeiden tot een verschroeiend wee. God had de boeken dicht gedaan. En dan zou het grote vonnis spreken. Toen dorst hun stem de stilte breken. O Heere Jezus, neem ons aan. En het bonzend hart dat ze in zich vonden, was vlekkeloos en zonder zonden. Daar wil het zelfonderzoek ons brengen, gemeente, voor zijn aangezicht. En als je zo voor Gods troon ligt te worstelen, dan zal de Heere Jezus je nooit en te nimmer wegsturen. Echt niet. En als je het hem belijdt, o Heere, ik kan het offer voor mijn zonde, ik kan het niet missen. Want zonder u ben ik verloren. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Echt niet. O dat zelfonderzoek, de duivel stuurt een leger van soldaten en vurige pijlen op iedereen af die het serieus neemt. Je bent een huichelaar, er klopt niks van jou. Je bent een verstokte zondaar. En gemeente heeft nog gelijk ook. Dat is het erge. Wat moet jij toch aan de tafel van de Heere doen? Hij ziet je al aankomen. Gemeente, er zit maar één ding op. Vlucht naar Christus. Blijf niet in jezelf hangen, want daar vind je niks. Christus is als geen ander in staat om al die spanningen op te lossen. Wat is dat toch heerlijk als daar niks van je overblijft en dat je in de armen van Christus ligt. En wat kan dat zelfonderzoek ontaarden? Iemand zegt, ja, maar er staat toch dat de hypocrieten zichzelf een oordeel drinken en dan kan ik toch maar beter het zekere voor het onzekere nemen, dan kan ik toch beter afblijven. Dat is toch erg, gemeente. Als er zo'n vrees is voor die goede, genadige, geduldige God die zegt, kom maar. Als je het in jezelf niet meer kan vinden, kom alsjeblieft. Dat is toch rijk, gemeente, als je dat bedenkt. En Gods nodiging gaat uit in de gemeente samen met een waarschuwing. He, dus over dat je jezelf een oordeel kan drinken, maar die waarschuwing is niet om u weg te houden, om u weg te sturen, maar om u te ontdekken, om u te lokken. En steeds als je in je eigen hart gaat zitten staren of het daar al een klein beetje op orde komt, of er al een klein beetje grond en reden te vinden is om aan te mogen gaan, dan kom je geen steek verder, want je vindt er niks dan ellende. In het geloof zoeken we onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in Christus. En in zijn woord alleen. Heren, daar staat het, hier niet. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. En hij is het die het vertrouwen in ons versterkt en bewerkt dat onze overblijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt, verzoend is. Als je eenmaal iets gesmaakt hebt, gemeente, van Gods vergevende genade en van zijn liefde, dan ga je je eigen zondige neigingen al maar scherper inzien en al maar meer verlangen om voor altijd definitief ervan verlost te worden en met Christus één te zijn. En dat is nou iets wat we aan het avondmaal keer op keer oefenen, trainen, kijk omhoog, surzum corda, het hart naar boven, niet naar deze aarde. En hoe meer je ook gaat begeren om je hart en je leven te beteren. Dus, we zijn bijna klaar, gemeente, het avondmaal is een gave en een opgave, totdat hij komt. Hoe goed is het om in Gods inzettingen te gaan. Het ging over mishagen, vertrouwen en begeren. Dominee Boer nog maar een keer, die noemt dit de drieling van het ware leven. Herkent u zich daarin? De zonde smaakt niet meer, maar de dienst van de Heere des te meer. Nou, dan zeggen we met David tot slot in Psalm 18, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn steenrots en mijn burg en mijn uithelper, mijn God, mijn rots op welke ik betrouw. Mijn schild en de horen van mijn heil, mijn hoog vertrek. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Daarom zal ik u, o Heere, loven onder de heidenen en uw naam zal ik psalm zingen. Amen.
Thank you.
Zullen wij nu de Heere dank zeggen? Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. Voor de tweede maal mochten wij hier bijeen zijn als gemeente om samen na te denken over een gedeelte uit uw woord en over het sacrament van het heilig avondmaal. En Heere, we vragen uw zegen daarover, over het verdere van het nadenken daarover. Wilt u het zelf uitwerken in onze harten? En wilt u in onze harten van allemaal ook dat vertrouwen werken, dat uw woorden waarheid is en dat u het behoud van een ieder van ons op het oog hebt? En dat u ons roept en lokt en nodigt om te komen tot de fonteinen van het heil. En dat u niemand van ons, als wij in oprechtheid tot u komen, weg zult sturen. En tegelijkertijd zitten wij zo in elkaar dat we dan zeggen, ja, daar heb je het alweer, het woord oprechtheid, hoe weet ik dat nu? En zo leggen wij onszelf ook vaak op de zeef. En we belijden u, Heere, dat het lang niet altijd gezond is. Maar wilt u ons de vrijmoedigheid geven om te gaan tot de troon van uw genade, om barmhartigheid te verkrijgen en te worden geholpen ter bekwame tijd. En dan wilt u zelf alles wegnemen wat ons kan hinderen. En daar bidden we ook om, wilt u dat ook doen? Als we allerlei bezwaren en irritaties hebben en dingen waar we ons druk om maken en dat we andere mensen aan het veroordelen zijn, Heere, geef toch dat we daar eens mee zullen ophouden en dat we onszelf veroordelen, maar dan ook toch de toevlucht nemen tot u, de Heere Jezus. Dat gaat niet vanzelf, dat is een geschenk. Wilt u het ons allemaal geven? Maar geef ook dat we onze hoogmoed zouden laten varen. Slaat ons maar uit handen. Ja, er is vaak ontzettend veel voor nodig om dat kwijt te raken. Dan moet soms ons leven bijna verpletterd worden onder allerlei onheilen en rampen. Voordat we onze strijd opgeven. O Heere, we belijden het dat we hardnekkig zijn. Maar u bent even goed geduldig en u hebt de tijd en u neemt de tijd totdat de verloren en zonen en dochteren terugkeren. En dan staat u met open armen te wachten op een ieder van ons. Ja, Heere, wilt u dat zelf maar uitwerken? Ook in de week die nu begonnen is, wilt u met ons meegaan? U weet wat er in deze week bij ons op het programma staat. Dat we altijd maar mogen beseffen, het is zo de Heere wil en wij leven. Maar Heere, u weet waar we tegenop zien. U weet waar we blij van worden. Wilt u met ons meegaan? Wijsheid en kracht geven. Als er misschien een moeilijke opgave op ons wacht. Iets wat we lastig vinden. Wil met ons zijn als we vakantie hebben. Dat we ook in vakantietijd zullen nadenken over u en wat u met ons leven wilt. Dat we de tijd zouden gebruiken voor goede dingen. Dat we ook elkaar zouden kunnen ontmoeten. Om eens van hart tot hart met elkaar te spreken en niet onszelf te verstoppen achter allerlei stoerdoenerij. Maar echt ons hart voor elkaar blootleggen. In onze worstelingen en in onze droeve en blijde dingen. Heere, zo danken we voor deze dag. Ga met ons mee deze avond in en de nacht die komt. Behoed en bewaar ons waar we zijn en gaan. Doe uw koninkrijk komen en wil de werken van de boze teniet doen. En de gemeente een gemeente doen zijn die verlangend uitziet naar die grote dag. Dat alles op deze aarde wordt vernieuwd, definitief. En waarop Alle die uw naam ootmoedig hebben leren vrezen, eeuwig gelukkig met u zullen mogen zijn. Zo danken we u. Ga met ons mee. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat zou je eigenlijk altijd moeten zingen na de viering van het avondmaal. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Psalm 108, vers 1 is onze slotzang. Wij bewaren het woord van God in onze harten. We gaan heen in vrede en bidden om de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.